Dames en heren, hartelijk welkom bij V75, de nabeschouwing. En we beschouwen na op 17 juli Arjang. Bas, een voorbeschouwing waarin er heel wat nuttige informatie naar voren komt. Maar wie jou volledig afrekent op je ticket, die zal zeggen het was niet goed.
Ja, ik ga jou eerst eens even afrekenen op je uitspraak. Het is Orjang. Dus een A met een rondje erboven, Orke Swanstedt. Orjang.
Orjang. Prima,
goed,
jongen.
Onthouden voor de volgende maar keer. Orbu.
Ja, maar ik weet dat Steven Pettersson een keer geïnterviewd werd voor de NOS. En toen wilde die interviewer een beetje indruk maken. En die zei, Stefan, nog even over jouw periode in Göteborgje. En toen gaf Steven Pettersson antwoord. Ja, in Gothenburg heb ik echt...
Ja, maar ik heb gehoord dat zijn huis in Zweden in de tijd beklad was met... Laat ik het zo zeggen. Memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog. Hij werd vergeleken met een...
Echt waar?
Nee man, ik zit toch een beetje te dollen. Het is gewoon, ik vind, je moet het land respecteren. Als wij naar Vincennes gaan, zeggen we toch ook Vincennes en niet ja. Vincennes?
Nee, Orjang.
Orjang. Zo is het.
Goed bos.
Als je het maar weet.
Wij gaan de eerste erbij pakken. Wat mij opviel, gelijk al. We zaten hier te denken aan een mooie staltactiek. Taxi-out en Red Mile Brother. Uiteindelijk deed die Gunnarsson aan kop natuurlijk iets wat totaal slecht uitpakte voor Taxi Out.
Nou, het was natuurlijk eerst zo dat de eerste die zich... Dat verbaasde mij eigenlijk een beetje. Zoals verwacht nam Red Mile Brother de kop. En Urjan was met stalgenoot Taxi Out op dat moment het eerste paard in het dooispoor. Dus ik had op dat moment gedacht, die gaat oprijden en die mag de kop overnemen van zijn stalgenoot. Nou, daar was Urjan überhaupt nog niet geïnteresseerd. Dus de eerste die nu de vraag kwam stellen was Quite Special. En daar wilde Gunnarsson de kop niet aan afgeven. Quite Special komt vervolgens weer naar binnen. Ja, en hoe ontwikkelt de koers zich? Upper Face zit in het dooispoor en Taxi Out zit op de rug van Upper Face. Dus in principe ideaal voor de trainer. Maar zodra Colgini de vraag kwam stellen, gaf Gunnarsson gelijk af. En toen zat zijn stalgenoot in het dooispoor. Laat ik daar helder over zijn. In Nederland zijn we wat dat betreft al decennia lang de weg kwijt. En ik heb daar zelf vroeger ook aan meegedaan. Dat ik voor een grote stal werkte. Hadden we 3 of 4 paarden erin op Alkmaar of op Noordorp of zo. En dan reed ik in het belang van de stal. Niet zozeer voor mijn eigen belang. En ja, sterker nog...
Of je eigenaar.
Ja, en ik kon me zelfs een beetje driftig maken als mensen dat niet deden. Dat ze niet in het belang van de stal reden. Ja, dat in die tijd was ik... Dus net zo goed de weg kwijt. Het is gewoon verboden stalchurning, zoals ze dat in Zweden noemen. Of rijden in stalbelang. Je moet je eigen kansen verdedigen. Ja. En dat is uiteindelijk precies wat Gunnarsson deed. En voor de uitbetaling maakte het uiteindelijk heel weinig uit. Want Strong Pepper hadden we er natuurlijk ook op staan. Mm-hmm. En qua procenten was die zelfs nog ietsje gunstiger dan Taxi Out.
Ja. Maar anyway, we moeten daar dus niet te zwaar aan tillen. In de toekomst ook niet.
In Zweden zijn ze natuurlijk al wel... de rechtspraak vind ik de laatste jaren wel van twijfelachtig niveau. Daar is echt wel een dalende lijn in te ontdekken. Mm-hmm. Tegelijkertijd, in Zweden zijn ze gewoon strikt. En stalchurning is verboden, ja. Punt. En dus rijden rijders in principe voor hun eigen kans... Zeker in de V75. Je ziet op een gewone koersavond op Zavala bijvoorbeeld wel... dat ze makkelijk elkaar de kop afgeven en zo. Hè, omdat ze elkaar toch weer een keer tegen gaan komen. Maar met die V75 koersen rijden rijders in principe voor hun eigen kans.
Ja, maar als Gunnarsson nu Colgini op had gevangen... hadden ze nooit hem voor combine rijden kunnen straffen, toch?
Nee, dat is waar. Maar kijk, Gunnarsson die had de redenatie... ik heb in eerste instantie al de aanval van Quite Special op moeten vangen. Mm-hmm. Als ik dan vervolgens ook nog een Colgini paard op mijn dak krijg... en ik ga die ook op zitten vangen... ja, dan bouw ik Red Mile Brother in ieder geval niet op.
Nee, helder.
Ik vond het op het moment dat het gebeurde, vond ik het jammer. Maar het is gewoon heel begrijpelijk.
Duidelijk. We gaan naar het tweede onderdeel, Bas. Je had een hele spannende banker van de week. Good Looking Pepper. Maar jouw piqueur was een beetje in slaap gevallen achter de auto.
Nou, niet in slaap gevallen. Wat ik misschien in de uitzending beter had moeten benoemen, is dat Ouyang, dat is een baan waar het binnenste spoor gewoon wat moeilijker heeft om, de kop te kunnen houden. En dat heeft een hele simpele oorzaak. De start valt net na het uitkomen van de bocht. Dus als jij het binnenkantje van de bocht hebt of de buitenkant van de bocht, mm-hmm. dat scheelt mm-hmm. heel veel qua snelheid. Dus ik denk dat Kalle Jepson, die probeerde te timen. Hè? Dus die nam een aanloopje en die wilde precies in het startschot op de vleugel zitten. Ja, het lastige aan het hele verhaal is dat hij op het moment van de start nog een dikke lengte achter de vleugel zat. Ja, dus hij was volledig kansloos in de strijd om de kop. Nuance is daar trouwens wel bij dat stel dat het wel gelukt zou zijn dat hij aan kop gekomen zou zijn, dan had hij de hele weg onder druk komen te staan van Irv Zet. Ja, en dat was precies niet waar ik op gehoopt had, want hij had een fase van even temporiseren moeten krijgen en die kans had hij niet gekregen. Dus ook van kop af zou hij het niet hebben gewonnen, denk ik. Wat wel een beetje zuur was, hij werd in de laatste bocht, was Goep, die was een beetje half spoor aan het rijden met Senna. Mm-hmm. In de laatste bocht dacht Kalle Jepson, hey, er is een gaatje, ik duik binnendoor. Toen gooide Goep dat gat eigenlijk weer dicht. Dus die hinderde op dat moment Good Looking Peppa. Want anders had hij nog vierde of vijfde kunnen worden. En het zure is nog dat uiteindelijk Kalle Jepson de boete krijgt vanwege het zich buiten de baan begeven. Dus onbegrijpelijke rechtspraak.
Duidelijk, ja. Je paard was dus niet zo slecht. Daar komt het eigenlijk achteraf op neer.
Nou ja, niet zo slecht. Met de kennis van nu, want ik was er een beetje van uitgegaan, gezien alle behoudende verhalen van Redeen, dat Irv Zet behoudend gereden zou gaan worden. Mm-hmm. Ja, dat gebeurde helemaal niet. Hij ging gelijk vol in de aanval. Ja, als ik dat van tevoren had geweten, had ik überhaupt niet
op deze banker uitgekomen.
Nee, precies. Nee.
Nou was die Irv Zet ook niet echt op zijn best, hè?
Nee, hij was ook driftig en dat is ook een beetje zijn Achilleshiel en dan met ver reizen. Kijk, normaal gesproken wat Ouyang als geen ander kan is om in het dode spoor te gaan zitten en dan in een behapbaar tempo gewoon verzameld naast die koploper te gaan zitten. En dan vaak is het zo, daarom wordt Ouyang ook de beste dode spoorpikeur ter wereld genoemd, vaak is het dan zo dat ze die laatste 300 meter nog genoeg reserves hebben. Ja, Irv Zet die verspeelde nu zoveel krachten onderweg dat ja, dat laatste stukje dat was net even te veel voor hem.
Ja, nou gelukkig in de voorbeschouwing stond je erop dat we één paard zouden aanhalen. En dat was Himalaya Zizou. En laat die het nou precies doen.
Ja, nou ja, goed. Kijk, wat natuurlijk nummer 11 over 1600 meter, dat is gewoon super lastig. Dus een bankoptie is het voor mij nooit geweest. Ondanks mijn enthousiasme over het paard. Wat haar natuurlijk enorm in de kaart speelde, is dat Irv Zet heet was. En dat er geen moment rust is gekomen in de koers. En juist door dat hoge tempo, ja, dat ze maakt het natuurlijk uiteindelijk geweldig af.
Overpace, dat is wat ze nodig had.
Ja, ja. Precies. En zo kwam het ook uit. En zo zie je maar dat zij werd verkocht als jaarlijks op de criteriumveiling en voor een bedrag van 50.000 kroontjes, dus nog geen 6.000 euro. Dus ja, zo zie je maar dat je niet per se een grote portemonnee nodig hebt om een V75 winnaar te kunnen kopen.
Dat is duidelijk. Heb je nog eentje om te onthouden?
Listas Marion. Dat is een heel problematisch paard. Die had tot deze start 64% van zijn starts gegaloppeerd. Haalt nu in de laatste bocht ook weer even een moeilijk momentje dat hij tegen de fout aan zat. Maar ik klokte hem de laatste 500 meter klokte ik hem in 1:10:1. En de laatste 200 meter klokte ik hem zelfs onder de 1:8. Ga maar na dat een capital gain die de hele weg geleid heeft, die loopt zo'n laatste 500 meter op een voetje van 1:12. Ja. Dus hè, wat een tempoverschil dat is. Dus Listas Marion, het is een risky paard in de zin van driftig en makkelijk springen. Maar qua snelheid staat deze wel voor een V75 overwinning.
Genoteerd. We gaan naar het derde onderdeel en die werd uiteindelijk gewonnen door Rotate. Ik vond eigenlijk omdat Adrian Colgini wat te afwachtend was deze keer. We zijn toch gewend van die mannen dat ze een beetje gaan beuken als het ze niet zint.
Ja, ik denk dat Colgini de inschatting heeft gemaakt dat de koers op slot zat als het ware. En daar bedoel ik mee, Rotate had de kop. En op een gegeven moment is Richard Skoklund op gaan rijden met Ivory Di Quattro. Die is in het dode spoor gaan zitten. Daarachter zat dan nog eens een keer Urjan met Born Unicorn. Mm-hmm. Die normaal ook niks geeft om het dode spoor. Mm-hmm. Dus ik denk dat Contini de inschatting heeft gemaakt. Als ik nu op ga rijden naar voren, dan mee. Word ik gegarandeerd opgevangen.
Ja, ja precies. Je noemde hem al even, Born Unicorn. Koers op maat. Paard was helemaal niet zichzelf.
Nee, hij was niet goed. Toen ik de koers live zat te kijken, had ik het idee van, die bike, die past hem niet. Urjan die gaf later aan dat hij in het voorwerk al heel erg op één lijn was. En dat er gewoon iets niet goed was met het paard. Nou ja, de laatste keer aan de overkant was hij al 50 meter, 80 meter heel slecht aan het draven. En je zag het al helemaal aankomen dat hij zou gaan springen.
Ja. Nou, zo kon het derde paard het winnen. Dus achteraf gezien, met drie paarden was hij wel dicht, die koers.
Ja, nou moet ik wel zeggen dat... kijk, Rotate, die kon hem relatief gezien best temporiseren, hè, die koers. Want Ivory Di Quattro, die kwam er wel naast. Maar die zette niet echt druk. En dat was ook mede een oorzaak dat Upstate Face dat terrein niet meer goed kon maken. Omdat Rotate zelf ook nog heel veel reserves had. Rotate trouwens, die is gewoon op de Travera website, die is gewoon openbaar geveild, hè, een jaartje geleden, voor 250.000 kronen. Ja. Dus dat is nog geen 30.000 euro. Wat ik eigenlijk best wel toen al gek vond, want hij had toen net een V75 koers gewonnen.
Ja. Maar hij heeft niet helemaal de uitstraling, hè?
Nee, dat is zo. Ja. Maar denk erom dat hij uit een hele goede familie komt. En... ja, die, zijn broers en zussen hadden dat in feite allemaal niet zo, die uitstraling. Maar 250.000 kronen gekost. Ja, sinds die tijd heeft hij denk ik al 1,5 miljoen kronen teruggediend.
Geweldig. Ja.
Een paard wat me zeker opviel was Digital Class. En dat heeft vooral te maken met dat er geen overpace in die koers. En die kwam toch nog wel heel hard thuis.
Ja, dat is extra knap dan.
Ja.
We gaan naar de vierde, Koudbloeden. Het is nog geen gelukkig huwelijk, Bas, maar jij kreeg wat te horen voor de koers en toen dacht je, nou breek mijn klomp.
Nou ja, we hebben via WhatsApp, zoals gebruikelijk, hadden we natuurlijk ook al contact. En het was jou ook opgevallen dat die niet helemaal lekker draafde.
We hebben het over Ulfsåsen.
Ulfsåsen,
de favoriet, 1,80.
Ja, en... je moet je voorstellen, ik ben geabonneerd op de Travron en op de Silky Sport en op de Spelwerden en noem allemaal op. Ik zit alles te lezen de hele week. En de hele week is de trainer lyrisch geweest, anders wel in. Kon niet beter, alles was optimaal. En het paard is in de baan geweest voor het voorwerk. En dat was ook de co-commentatoren van ATG Live opgevallen, dat die toch niet helemaal ging zoals ze gewend waren. Dus ze hebben besloten om het toch nog maar eens aan de trainer te vragen. En die zei toen doodleuk, ja, hij was van de week niet helemaal optimaal. Dus we zijn nog bij de chiropractor geweest met hem. En we hopen dat het goed gaat. Ik denk, ja, laat ik het woord wat ik in gedachten had maar even niet hardop uitspreken.
Nee, wij hebben ook wel eens bij een chiropractor gelegen. Dan ga je de dagen daarna niet lekker, hè?
Nee, ja. Maar kijk, weet je wat het is? Want ik heb nog zitten praktiseren van waarom zal die man dat dan niet gewoon zeggen als hij al zo vaak geïnterviewd is in de loop van de week. Ja, het zou misschien kunnen zijn dat hij zoiets heeft van ik ga mijn tegenstanders niet wijzer maken.
Ja.
Als die dan op gaat rijden en ze laten hem voor de rest met rust.
Ja.
Je hebt wel gewoon te maken met spelers, hè? En het succes van de V75.
Dat wordt gemaakt door de spelers.
Precies. Ja. Dus ja... Ik ben wel een beetje op de hand van een trainer, omdat dat natuurlijk ook mijn eigen achtergrond is. Ja, in dit geval was ik behoorlijk pissig dat hij nu met dat nieuws kwam.
Ja, was je nog wat opgevallen in deze koers?
Laat ik het zo zeggen. Het is in ieder geval helder dat als wij hiervoor gekozen hadden, gezien het hoge percentage van Ulfsåsen, het is een beetje onze stijl om dan zo'n grote favoriet niet te banken. Mm-hmm. Stel, we hadden daarvoor gekozen. Ik denk dat we in de uitzending hebben we 4 paarden genoemd, mm-hmm. denk ik. En die zijn dan 1, 2, 3 en helaas 6e. Ja. En dat was onze banker. Wie mij in ieder geval is opgevallen is Sundbo Nova. As Major won in dit geval. Mm-hmm. Maar die maakte natuurlijk optimaal gebruik van de rug van Sundbo Nova. Die hem de laatste rechte lijn in bracht. Dus ik vind Sundbo Nova, die verdient ook een dikke plus.
Ja. Vijfde onderdeel. De falende favoriet luistert naar de naam Pacific Kingdom. En ja, het hele opmerkelijke voorafgaand aan deze koers was natuurlijk al dat Jepson hem liet schieten.
Ja, Jepson die koos voor nummer 8 Bara Duchesne, terwijl die ook geldt als vaste rijder van Pacific Kingdom. Ja. Nou heb ik wel begrepen dat, ik geloof dat Bara Duchesne getraind wordt door zijn schoonvader of door zijn vriendin of zoiets. Hè? Dat weet ik niet helemaal okay, precies. Okay, ja. Dus dat zou ook nog een beetje mee kunnen spelen, maar ik kan je garanderen dat als Kalle Jepson het idee had gehad van Pacific Kingdom, die kan niet verliezen, dan had hij daar gewoon voor gekozen hoor. Een schoonvader of... maar goed, Pacific Kingdom ging zoals verwacht goed van start. Ja, en eigenlijk ook een beetje zoals verwacht was 2100 meter te lang voor hem. Ja,
ging echt stappen.
Ja, ja.
Nou, wie kon daarvan profiteren? From Heaven Itzarda, de oude bekende die een goede koers liep. Geldt ook voor die andere oude bekende, Jackson VS.
Ja, zoals ik al had aangegeven voor de koers was Jackson VS wat mij betreft het paard van de koers. Zoals ik het zie heeft hij dat ook helemaal waargemaakt. Mm-hmm. Bij het ingaan van de laatste bocht werd Stefan Persson eigenlijk gedwongen door Jurgen Gunnarsson, die achter hem naar het derde spoor ging, om ook uit te trekken naar het derde spoor. Dus hij kreeg een dure laatste bocht voor ze kiezen. Maar wat dodelijk was voor Jackson VS is dat hij slecht door die laatste bocht heen kwam. Dus Stefan Persson moest hem vasthouden en kon niet aan hem rijden. Als hij in die laatste bocht gewoon gas had kunnen geven, dan had hij een spoor naar binnen gekund op een gegeven moment. En dan denk ik eigenlijk niet dat Jackson VS nog geklopt zou zijn. Niks te nadelen van From Heaven Itzarda. Die zat op die rug en die maakte het op speed uiteindelijk heel overtuigend af.
Ja. Had je nog iets of kunnen we door?
Nou, ik wilde toch even op wijzen dat From Heaven Itzarda die wordt getraind door Per Henriksen. En ik merkte van de week zelfs aan de Zweedse commentatoren al dat ze, dat ze die man een beetje verkeerd inschatten. Want Per Henriksen die heeft jarenlang in Canada gezeten en die heeft de ene crack na de andere getraind. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld Deliberate Speed nog van hem gehad op de grote prijs de Lage Landen. Ja. Die werd denk ik tweede uit mijn hoofd. Een Clerk Magistrate die misschien won Deliberate. Ik zie jou met je ogen draaien. Misschien won Deliberate Speed het wel.
In ieder geval een serie, maar...
Per Henriksen die heeft een enorme erelijst. Ja. Alleen in Scandinavië zelf, want hij is nu 2 of 3 jaar weer weer terug.
Maar het zal een man op leeftijd zijn.
Ja. Hij is, hij had de pensioengerechtigde leeftijd. Ja. En dat was voor hem het teken om weer richting Scandinavië te gaan. Maar hij heeft decennia lang in Noord-Amerika gezeten. Mooi.
Hey, dubbelwinnend 1. Een bom ontploft op Global Virgin. Het paard dat aankomt. Gekondigd werd als specialité préparé.
Ja, de trainer die werd ook in aanloop naar de koers meerdere keren nog geïnterviewd op ATG Live. Ja, en de hype die werd groter en groter. En op een gegeven moment, de sfeer was er eigenlijk een beetje naar dat Global Virgin, die had hem eigenlijk al gewonnen. We konden het wel schriftelijk afdoen, deze koers. Ja. Nou ja, jammer genoeg werkt het nog.
Het duurde precies 0 stappen.
Ja, precies wat jij zegt, want ik dacht al dat je ging overdrijven, maar inderdaad, hij heeft geen stap goed gezet. Nee. Wat Magno Jagersen niet helemaal netjes deed, is dat hij hem toen ook echt op zijn, het is een beetje jargon, neem het niet te letterlijk, maar hij trok hem op zijn hakken, als het ware, om hem toch proberen weer tevoren te laten klappen. Ja,
er stond een beetje druk op.
Ja, maar goed, betekende wel dat Zweedjak Palema bovenop zijn kar liep. Mm-hmm. Die bleef wonder boven wonder lopen. Maar vervolgens de nummer 15, IS Juvel, die sprong uiteindelijk wel door die actie van Magnus Jacobsen.
Zweedjak Palema, achteraf fantastische winnaar.
Ja, nou is het ook nog zo dat Zweedjak Palema natuurlijk ook nog een prachtige rug kreeg in de vorm van Iceland Radio, die kon volgen. Met hoeveel meter won die het? 40, 50? Ja, dus kijk, achteraf zou je kunnen zeggen, dit was een potentiële banker geweest. Voor mij is dat gewoon niet zo. Omdat als je Global Virgin de vorige keer gezien hebt en hoe dat paard veranderd en verbeterd was. Ja, en alle berichten op voorhand van gaat de kop nemen en ze zien hem nooit meer terug. Nee. Ja, het is voor mij nooit een optie geweest om Global Virgin te banken. Omdat dat moet allemaal nog maar blijken. Mm-hmm. Maar het is voor mij ook niet een optie geweest om tegen Global Virgin in te maken.
Nee, en plus dat je ook nog een goed gevoel had bij Santé Griff met Springsport tweede band.
Ja, en Santé Griff die kwam door dat incident met de springende Global Virgin en Svetjak Palema die er bovenop liep. Daardoor kwam Santé Griff inderdaad voor Svetjak Palema uit te liggen, maar in het derde spoor. Ja. En nooit positie kunnen vinden. Dus uiteindelijk moest Erik wel helemaal terug naar achteren. Waardoor die nog achter Svetjak Palema kwam te liggen.
Ja. Denk niet dat je in deze koers nog paarden hebt gevonden verder om te onthouden.
Alfredo Sauce.
Oh, echt?
Ja, liep een hele knappe koers. Goede laatste rechte lijn. Papayonis Ilse, die werd zesde. Maar die heeft een heel parcours in de doodspoor gehad. Ja. Die moet hem eens een keer ietsje gunstiger krijgen dan nu. Maar dat is echt gewoon een lekker paard.
Het laatste onderdeel, dat was een fantastisch onderdeel. Was en Missel Hill en Clickbait, die gingen erom weg.
We hebben in ieder geval kunnen zien dat met het dichte hoofdstel dat de strijd om de kop toch gewoon spannend werd. Het lukte Missel Hill net niet. Nou, op zo'n moment dat Missel Hill dan voorbij gelopen wordt, dan weet je al, je kan hem nu wel weggooien, want van kop af is hij gewoon op zijn best. Wat ik eigenlijk veel vervelender vond. Wij zitten hier natuurlijk nog de laatste nieuwtjes door te nemen en het ticket te componeren vlak voordat de uitzending begint. En vlak voordat de uitzending begon, werd ineens Taekwondo geschrapt. Dus ik had het idee, vernissage Griff vanaf 1. Ja, ik was er eigenlijk 100% van uitgegaan dat hij zou gaan springen.
En tot van 50 meter van het startpunt was je het nog steeds, hè?
Sterker nog, op het startpunt dacht ik het nog steeds. Want hij was heel driftig en was heel lastig. En petje af voor Gotje Doro dat hij hem überhaupt dravend wegkreeg. Maar ja, vernissage 200 meter verder zat vernissage Griff al in het tweede spoor. Waar je dan toch in ieder geval op insluiting hoopt. En nog eens een keer 100 meter verder trok ook Missel Hill weer een keer uit. Waardoor hij een ruggetje van het paard in het doodspoor had. Dus ja, ik kreeg hem nu ideaal. Neem niet weg dat ook gewoon het beste paard van de koers gewonnen heeft.
Ja. Maar er waren meer goede paarden. Een paard dat mij opviel was bijvoorbeeld Seren Vas.
Ja, en laatst stond er een eentje achter zijn naam. Maar dat was natuurlijk ook doordat de winnaar werd teruggesteld. Ik vond deze koers veel overtuigender van Seren Vas. En wat mij betreft is dit de beste koers van dit jaar van Seren Vas.
Dus die komt eraan, dat is duidelijk. Ja. En Wild Love, die liep onopvallend toch weer heel goed, hè?
Ja, ik had precies het vermoeden uitgesproken dat de Anders Lindquist vorm, dat die een beetje tanende was. Maar ze heeft die uitspraak heeft ze gelogen straf. Want ze kwam, ik dacht dat ze op de rug van Seren Vas binnenkwam. Maar ze zat in ieder geval muurvast op hun rug. En Kevin Oskarsson had alles nog in handen.
Nee, dat is duidelijk, Bas. En daarmee zijn we denk ik ook aan het einde gekomen van de podcast. Of heb jij nog iets waar je graag op terug zou willen komen?
Nee, ik denk dat we... laat ik nog even toevoegen dat vernissage Griff de laatste 400 meter nog onder de 1.8 liep. Dus, vernissage Griff, want de winnaar van deze koers zou automatisch worden uitgenodigd voor de Hugo Allbergs Memorial. En de omgeving van vernissage Griff heeft de uitnodiging beleefd afgewezen, want ze gaan terug naar Italië met hem.